Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
Welkom, goed dat je luistert. Luister naar weer een spliksplinter nieuwe aflevering van BNR Beurs.
Met veel bankennieuws. En Jelle, Tim Cook die heeft volgens mij geluisterd. Want onze podcast die stond gisteren een keer wel snel op Apple Podcast.
Heel goed. Woensdag 29 maart, op de dag dat Ralf Hamers uit landsbelang opstapt bij UBS.
Breaking news just moments ago, Sergio Ermotti is back at the helm of UBS. Ralf Hamers has agreed to step aside. Remember, he came to serve as a CEO on the 1st of November 2020. So less than 3 years later, Sergio Ermotti is back.
Straks uiteraard alles over dat vertrek en de gevolgen voor UBS en andere banken. Terug naar de AIX, die is 1,6% hoger gesloten op iets meer dan 745 punten. De chipsector behoort tot de grote winnaars, met bovenaan ASMI, dat aandeel sloot 4,2% in de plus. En onze gast van vandaag is Stan Westerterp van Bond Capital Partners.
Zometeen dus over een topman die na een paar jaar al weg moet. Maar ik zag nieuws over iemand die ietsjes langer voor hetzelfde bedrijf heeft gewerkt. Ik heb het over de CEO van Macy's, Jeff Gennett. Stan, hoe lang denk je dat deze man al voor dat Amerikaanse warenhuis werkt?
Of 20?
Nou, het is het dubbele, maar liefst echt 40 jaar was hij aan de slag bij Macy's. Hij werkte in verschillende functies om uiteindelijk in 2017 CEO te worden. Maar hij gaat binnenkort met pensioen.
Hoe oud is hij dan wel niet als je 40 jaar bij hetzelfde bedrijf?
Hij is nog niet zo heel oud. Hij is 61 jaar oud, vrij jong dus. En in februari volgend jaar is zijn laatste werkdag. Dus de komende maanden kan hij alvast gaan zoeken naar een nieuwe dagbesteding. Een leuke hobby of zo.
In de week nadat Silicon Valley Bank omviel, ontstond er paniek bij spaarders van Amerikaanse banken. Blijkt uit de gegevens in handen van persbureau Bloomberg. Zij hebben in kaart gebracht hoeveel miljard die kleine banken verloren. Dus hoeveel geld er van de rekening is afgegaan.
Tientallen miljarden, denk ik.
Nou, nog meer. Ik vond het ook wel een bizar getal. Gaat om bijna 110 miljard dollar dat werd weggehaald bij die kleine banken. Dat is wel bijzonder, want het is voor het eerst, schrijven ze, sinds 1986 dat er een jaarlijkse daling van spaartegoeden te zien is bij die kleine bankjes. En als je afvraagt waar dat geld heen gaat, de grote Amerikaanse banken. Zij profiteren, daar ging bijna alles naartoe.
Nou, ik las in de Financial Times nog een verhaal over de prijzenoorlog van Tesla in China. Want die lijkt helemaal verkeerd uit te pakken voor de Amerikanen. Want terwijl Tesla dan marktaandeel verliest, gaan Chinese rivalen er met de winst vandoor. Zo gaat BYD er fors op vooruit. Het marktaandeel stijgt tot 40%. En het bedrijf vervijfvoudigde afgelopen jaren ook zijn netto winst. En een leuk detail is dat die Chinese Tesla-killer deels in handen is van superbelegger Warren Buffett. Hij is aandeelhouder. Stan, heb je enig idee waarom de Chinezen ondanks Tesla's prijsverlagingen toch voor die Chinese concurrenten kiezen?
Ik denk dat ze misschien ook eens trots zijn op wat ze zelf produceren. En dat is natuurlijk heel lang heel anders geweest. En het zal ongetwijfeld ook wel met een stukje marketingkosten en kwaliteit te maken hebben. Maar ik kan niet zozeer in de hoofden van de Chinese consument kijken. Maar ik kan me wel voorstellen dat het anti-Amerika sentiment daar hoogtij viert. Dus dat Tesla even wat minder in trek is op de Chinese markt.
Ja, dan naar Jamie Dimon, de CEO van JP Morgan. Die mag binnenkort onder ede getuigen.
Vanwege die hoorzitting over de banken? Of?
Nee, over iets totaal anders. Hij moet meer vertellen over zijn link met Jeffrey Epstein. Je weet wel, dat is die viesbeuk, die miljonair die veroordeeld is voor zedendelicten. Die is een paar jaar geleden overleden. Maar er worden nog altijd rechtszaken gevoerd. Want die man liet ongeveer 600 miljoen na. Dus ja, heel veel mensen weten, daar valt nog wat te halen. En die Epstein die kon leningen afsluiten. En dat deed hij bij JP Morgan. Dus vandaar dat Jamie Dimon onder ede meer moet gaan vertellen over zijn zakelijke banden tussen de bank en Epstein.
Precies 30 jaar geleden ontstond de socialistische markteconomie in China. Reden voor een feestje of is het einde nabij?
Terug naar Ralf Hamers. Hij wordt aan de kant geschoven als topman van UBS. Naar eigen zeggen vertrekt hij in het belang van Zwitserland. Dat gebeurt amper 10 dagen na de overname van Credit Suisse.
En Hamers die wordt over precies een week opgevolgd door de Zwitser Sergio Ermotti. En Ermotti die was de voorganger van Hamers. En dus ook de opvolger. En hij bedankt hem voor zijn werk.
Only because of the work that Ralf has been doing in the last 2 years in strengthening further the bank.
Nou, de kwaliteit was niet heel goed, maar Emotti kan aan zijn taak beginnen dankzij het werk dat Hamers heeft verricht, zegt hij. Stan, als topman van UBS zat Hamers mee aan de knoppen bij de reddingsoperatie van Credit Suisse en nu willen ze van hem af. Waarom?
Nou ja, omdat ze dit klusje wat nu geklaard moet gaan worden geen taak is voor de buitenstaande Ralf Hamers. Het is natuurlijk een huurling. Ze halen gewoon iemand van binnen de gelederen eigenlijk weer terug. Om ervoor te zorgen dat de integratie van die twee banken dat soort van vlekkeloos tussen haakjes moet gaan verlopen.
Waarom hebben ze dat dan niet anderhalve week geleden gedaan?
Ja, omdat ik denk dat ze ook verrast waren door de snelheid waarmee natuurlijk. Hè, je had het net over bankruns en dat er even 100 miljard in de middag wordt opgenomen. Dat was 2008 wel wat anders, want dan ging iedereen nog in de rij in de pinautomaat staan. Maar tegenwoordig met al dat e-banking haal je het zo weg. Ja. Dus ik denk ook dat ze verrast zijn met de snelheid waarmee dit is gegaan. En op het moment dat je in zo'n overname zit, dan ga je niet denken, oké, we gaan nu ook meteen eens even de CEO wisselen. Maar des te opvallender dat je het een week later alsnog doet. En heel opvallend, eigenlijk heeft Hamers de CEO dus gewoon ook niets te zeggen daar.
Ja, dat was altijd het verhaal. Ook al dat die chairman, dat die voorzitter daar zo enorm machtig was.
Ja.
Ze zeggen voor de integratie is een ander type CEO nodig. Waar ontbreekt het bij Hamers aan?
Nou, 1, het is geen Zwitser. Dat is Ermotti wel. 2, hij kent de bank niet zo goed als Ermotti, want die heeft er al heel lang gezeten hiervoor. 3, onze vriend Ermotti is echt zo'n prototype Zwitsers-Amerikaanse investmentbanker. Groot geworden bij Merrill Lynch. Ik heb daar zelf ooit nog stage gelopen, ook in New York. Ja, dat zijn echt, for lack of a better word, haaien. Die weten heel goed hoe de markten werken. En het is een beetje een old-fashioned bankier. Hij doet mij een beetje denken, als ik hem zie, aan die Zwitserse bankier uit de Wolf of Wall Street. Zo'n mooie, gelikte kerel met mooie Italiaanse kleding. Komt ook uit het Italiaanstalige deel van Zwitserland.
Ja.
Ja, en volgens mij is het gewoon one of the guys. Die krijgt duidelijk een opdracht mee. Zorg ervoor dat we zonder al te veel kleerscheuren deze twee banken kunnen integreren. En hij heeft natuurlijk veel krediet. Dus ook de ontslagrondes die gaan vallen. De sanering die gaat komen. Ja, dat moet toch iemand doen met aanzien. Ik denk dat hij daar beter voor geëquipeerd is dan Ralf Hamers.
Maar voor Hamers is het wel een dreun voor zijn reputatie. Want hij zat er nog geen 2,5 jaar en moet nu al weg. Wat betekent dat voor zijn carrière?
Ja, dat is een goede vraag. Maar ik denk toch dat dit meer collateral damage is. En dat je dit Ralf Hamers niet echt kan aanrekenen natuurlijk. Hij heeft natuurlijk in principe goed werk afgeleverd bij ING. Hij is ook binnengehaald bij UBS voor innovatie en technologische doorgroei, zeg maar. Mm-hmm. Maar ja, als je nu ineens twee van die giganten moet gaan integreren, dan komen dat soort thema's even op een tweede plan te staan. En dat betekent dus ook dat je een ander soort leider daarvoor nodig hebt. En heel duidelijk, hè, ze hebben eigenlijk niets te zeggen. Het is echt executive. Ze moeten uitvoeren wat vanuit zeg maar, een soort van Zwitserse Raad van Commissarissen en natuurlijk de toezichthouder en de overheid als opdracht wordt meegegeven.
Ja, want hij is nog in de 50. Volgens mij uit mijn hoofd 56. Hij kan nog wel een paar jaartjes mee.
Zeker.
Dus het is geen einde oefening. Hij komt nog wel bij een andere bank aan de bak. Denk
nou
ik.
Ja, kijk, financieel gezien denk ik niet dat we ons zorgen hoeven te maken over Ralf Hamers. Dus hij kan prima met pensioen. Maar ik kan me ook voorstellen dat.
Ja, dan wil je toch nog werken?
Zeker. Maar ik kan me inderdaad dus ook voorstellen dat er nog wel dat hij nog wel een klusje wil klaren. En er zullen ongetwijfeld nog andere openingen ontstaan. Ik vraag me alleen af, nadat hij zeg maar geproefd heeft aan het salaris in Zwitserland, of hij bereid is om weer voor een Nederlands labbekratje te gaan werken.
Nou, ik denk het niet. Nee. Even naar die opvolger Ermotti, want hij kwam puinruimen na de financiële crisis. Nou, hij komt nu weer de rotzooi van anderen opruimen.
Ja.
Wat moet hij als eerste doen?
Nou ja, kijk, wat heel belangrijk is natuurlijk, je hebt twee banken met twee verschillende culturen, maar het zijn wel nummer 1 en nummer 2 van de Zwitserse markt. Dat betekent ontegenzeggelijk dat er, nogmaals, wat ik net al zei, sanering gaat plaatsvinden. Dus ook ontslagrondes, dat je gaat kijken hoe gaan we de vermogensbeheer in elkaar schroeven, hoe gaan we de investmentbanking activiteiten, de retailbanking activiteiten, hoe past dat allemaal in elkaar? Hoe zorgen we ervoor dat we het talent behouden en dat we de mensen die overbodig zijn laten afvloeien? Ja, dat zijn allemaal hele belangrijke taken. En nogmaals, je moet iemand hebben die krediet heeft om dat ook te doen. En deze man heeft zijn sporen verdiend binnen UBS. Is door de voordeur destijds binnengekomen, door de voordeur eruit gegaan. Komt nu weer via de voordeur natuurlijk naar binnen toe. Ja, en ik denk als iemand, ik moet daar wel heel eerlijk in zijn, en nogmaals, Ralf Hamers is daar dan de dupe van. Maar ik denk wel dat het een verstandige move is van de Zwitsers om dit soort van in-house te willen houden. Om het manageable te houden.
De collega's van de Daily Move spraken iemand die via de achterdeur wegging. Rijkman Groenink, voor de jonge luisteraars, dat is de oude baas bij ABN AMRO. Hij zegt, ik snap de keuze voor Ermotti wel. Volgens hem brengt het rust voor de hele bankensector. Luister hem even mee.
Dat is niet voortdurend speculatieve krachten klaarstaan of bange bankklanten om hun spaarcentjes terug te halen. Ik denk dat dat ook een belangrijke overweging is geweest voor de leiding van de verwaltingsraad om te zeggen van nou, met Ermotti hebben we meer kans dat we het vertrouwen houden van de aanhouders, de markt en van de spaarders dan met de huidige bezetting.
Ja, hij trekt het eigenlijk breder, hè?
Ja, zeker.
Veel meer rust.
Nou, hij kijkt naar alle stakeholders, hè. Dat zijn de klanten, dat zijn de toezichthouders, de belastingbetalers, de overheid. Maar ook de obligatiehouders, die natuurlijk nog een flink robbertje gaan vechten in de rechtbank. Dus ik begrijp, en inderdaad die verwaltingsraad, die raad van commissarissen, dat zijn uiteindelijk de mensen die de strategie uitzetten. En die zoeken iemand bij waarvan zij denken dat die het beste die strategie uit kan voeren. Nou, dat was Hamers blijkbaar niet en dat is Ermotti.
Nee, maar Hamers is naar UBS gehaald om die bank ook te moderniseren.
Ja.
Alleen ja, de komende jaren gaat het alleen maar over het integreren van Credit Suisse. Dus is dan dat hele moderniseren, dat hele verhaal, is dat nu van de baan?
Ja. Nou ja, echt. Kijk, heel simpel. Als je weet, ik weet niet of je ooit bij een bank gewerkt hebt, maar dan weet je dat bijna iedere bank nog met systemen werkt uit het stedelijk tijdperk.
Ik ken het gewoon
precies. En of je nou bij ING, ABN AMRO, Credit Suisse of UBS zit, dat is bijna overal hetzelfde. En banken en IT-systemen zijn echt, ja, dat is geen gelukkig huwelijk. Nooit geweest. Dan heb je twee van de grootste banken van Zwitserland, die moet je ook nog samen gaan integreren. Ja, dat betekent gewoon dat daar even gewoon minder aandacht voor is. En dat je eerst moet zorgen dat de gemoederen tot bedaren komen. En daar is deze man nogmaals duidelijk beter voor geëquipeerd dan Hamers.
Wat dan wel heel grappig is, volgens analisten was UBS onder leiding van Ermotti een middeleeuwse bank geworden. Waarom dan juist deze man?
Nou ja, precies wat ik zeg. Hij is een traditionele bankier, hè, gericht op investment banking of vermogensbeheer. Hè, daar is hij groot mee geworden. Heeft niet zoveel op met technologische innovatie, fintech, dat soort zaken.
En dat is juist nu nodig.
Dat is wel de kern van het bankwezen in principe. Ja. Zeker in Zwitserland. En dat moet nu vier overeind blijven staan. Er moeten zo min mogelijk vraagtekens bij worden gezet. Dat is denk ik dan wel de man die daarvoor kan gaan zorgen.
Maar die middeleeuwse bank die gaat nog verder terug in de tijd. Is UBS dan überhaupt nog een interessant aandeel?
Dat is een goede vraag. Ik zelf, met alle onduidelijkheid die er nu is, zou daar toch heel erg voorzichtig mee zijn. Kijk, wat je zelf al zegt, die integratie die gaat jaren duren. En we weten pas eigenlijk over een paar jaar of het ook echt toegevoegde waarde heeft. Ze hebben natuurlijk wel een goede deal gemaakt door te zeggen, joh, Zwitserland, jullie moeten als het misgaat de eerste 5 miljard pakken wij. Maar daarna moeten jullie bijspringen.
Ja.
Ze zullen ongetwijfeld goed gerekend hebben dat risico relatief beperkt is. Maar ik denk pas dat je na een paar jaar echt kan zeggen hoe die bank er nu voor staat en of het interessant is om in te beleggen.
BNR Beurs.
Optimisme overheerst. De Dow Jones staat hoger, 0,7% in de plus. De S&P 500 krijgt er een procent bij. En de Nasdaq 1,4% hoger. Nou, wat mij nog opviel is het aandeel Lucid Motors. Dat is het merk dat net als veel anderen in de voetsporen van Tesla wil treden. Alleen die elektrische autobouwer die schrapt 1300 banen. En dat komt neer op bijna een vijfde van het totale personeelsbestand. En eigen zeggen is dat nodig om het bedrijf veerkrachtiger te maken voor de toekomst. Nou, beleggers, die zet het aandeel in ieder geval nu bijna 3% lager. En Tesla daarentegen, die staat 1,8% hoger.
Nou, ik wil het nog even hebben over Starbucks. Topman Howard Schultz, die wordt gegrild door de Senaat. Hij wilde eerst niet komen, maar onder druk komt hij toch. De politici die willen hem ondervragen over zijn ruzie met de vakbond. Nou, we weten het, hè. Elke Amerikaanse topman heeft zo'n beetje een schurfhekel aan de vakbond. Nou, deze man ook. Maar de rechter die heeft het bedrijf op de vingers getikt. Want zo hebben ze werknemers die zich aansloten bij de vakbond ontslagen. Of ze hebben salaris ingehouden. Dat ging niet helemaal lekker. Nou, senator Bernie Sanders die sprak Schultz hard toe.
Over the past 18 months, Starbucks has waged the most aggressive and illegal union-busting campaign in the modern history of our country. That union-busting campaign has been led by Howard Schultz, the multi-billionaire founder and director of Starbucks, who is with us this morning only under the threat of subpoena.
Ja, die Schultz die zat erbij, die had een gezicht als een oorworm.
Ja, dat begrijp ik wel. Ja, dit is natuurlijk een man die echt groot is geworden van het kapitalistische Amerika. Hè, met een waanzinnig mooi idee. Die koffietentjes en dat branding echt waarde kan hebben. En Starbucks onderliggend groeit natuurlijk nog steeds wereldwijd. En inderdaad, wat je net al zei, in Amerika hebben ze eigenlijk een bloedhekel. Corporate America heeft een bloedhekel aan vakbonden. Want dat betekent vaak gewoon hogere salarissen en lagere winsten. En dat willen ze niet in het kapitalistische Amerika. En dan is het wel mooi dat zo'n Bernie Sanders, wat natuurlijk echt zo'n socialist is, even goed aanpakt. Ik weet niet wat de reactie van Howard Schultz was. Maar ik denk niet dat hij.
Is niet blij.
Nee, dat hij heel gelukkig was met deze opmerking.
BNR Beurs.
Is een mooi bruggetje naar China, want dat blaast 30 kaarsjes uit. Dat wil zeggen de economie. Op 29 maart 1993 ontstond namelijk de socialistische markteconomie. Dat is een belangrijk moment, zegt John Boy Vossen, China-kenner. Hij legt uit hoe het land opklom van planeconomie naar wereldmacht.
Dat had best een groot effect op de economie. De economie van China groeide best wel hard. Dat werd ook nog een keertje geholpen door 2001, dat jaartal. Want toen werd China lid van de WTO, de Wereldhandelsorganisatie. Toen zagen heel veel andere landen dat China toch wel betrouwbaar was. Dus ze gingen ze veel meer inzetten op handel met China. Nou, toen kwam het befaamde double-digit-cijfer voorbij. Dus China kreeg op een gegeven moment een groei elk jaar van meer dan 10%. En dat zette zich eigenlijk de jaren daarna door. Zeker tot 2010. Toen haalden ze Japan ook in. Dat was op dat moment de tweede wereldeconomie. Dat werd dus vanaf 2010 werd dat China. En analisten en de experts dachten, nou, als ze Japan eenmaal hebben ingehaald, wanneer halen ze Amerika in? Nou, toen ging het gerucht dat het misschien 2030, 2035 zou zijn. Nou, dat werd op een gegeven moment zelfs naar 2028 gehaald. Alleen vanwege corona werd dat op een gegeven moment wel iets wat lastiger. De economie had best wel wat te maken daarmee, kreeg best wel wat klappen. Ja, nu is het eigenlijk de vraag, hoe gaat ze zich verder ontwikkelen? Gaat de Chinese economie inderdaad binnen nu en 10, 15 jaar de Amerikaanse inhalen? Ja, dat gaat afwachten te zijn hoe China omgaat met de huidige problematiek. Onder andere met de vergrijzing, maar ook de huizenmarktbubbel. Als China daar mogelijk oplossing voor vindt, kan het zijn dat China misschien alsnog binnen nu en 10, 15 jaar Amerika inhaalt als grootste wereldeconomie.
Jorde, China kennen, John Boy Vossen.
Stan, is het inderdaad nog haalbaar dat ze over een decennium Amerika hebben ingehaald?
Nou, ik had een weddenschap met een collega van mij al 3 jaar geleden dat China Amerika dit decennium zou inhalen. Toen kwam corona en ik denk dat ik dat niet meer ga redden. Maar als je ziet de snelheid waarmee China groeit ten opzichte van de VS, ja, dan kan je er bijna mathematisch narekenen dat het inderdaad binnen 10 tot 15 jaar wel moet gaan gebeuren, ja.
Ja, maar toch, Amerika zal alles doen om dat te dwarsbomen. Dat zien we nu met ASML, dat zagen we eerder met Huawei. Ja. Heeft dat dan effect? Kunnen ze het nog afremmen?
Ik denk niet dat het zozeer gaat om wie heeft de grootste economie, maar meer wie loopt er technologisch en defensief, zeg maar, voorop. Want kijk, het land is natuurlijk gewoon een slag groter qua inwoners dan Amerika. En als de middenstand nog verder opkomt en de Chinese politiek omarmt dat nog meer, ja, dan ga je er gewoon een keer voorbij. Maar dat geldt ook voor andere economieën in de wereld die een keer groter gaan
worden. India bijvoorbeeld.
Precies, India, misschien Nigeria op termijn ooit nog wel eens. Hè. Die gaan ook richting 1 miljard mensen in 10, 20, 30 jaar tijd. Ja. Maar goed, dat is allemaal nog heel ver weg. Jouw vraag was inderdaad Amerika versus China. Wat heel duidelijk is dat Amerika natuurlijk wel probeert China te stoppen op bepaalde gebieden, omdat ze het gewoon als gevaar zien. En dat begrijp ik tot op zekere hoogte ook alweer. Ik begrijp ook heel goed dat de Chinezen af en toe als door een wesp gestoken reageren.
Maar het waren niet alleen de Amerikanen die China moeilijk maakten, want ook de regering zelf, die koos bijvoorbeeld een hele harde aanpak voor die techsector. Is de regering niet gewoon de grootste bedreiging voor die koppositie, de Chinese regering zelf?
Ja, maar zij denken zo niet. Zij hebben natuurlijk de befaamde 5-jarenplannen in China. Dus zij, en sterker nog daar voorbij. Dus ze zien gewoon een stip aan de horizon en daar gaan ze naartoe. En dat met vele swings naar boven en naar beneden gaat, ja, dat interesseert ze eigenlijk niet zo veel. Als je alleen al kijkt hoe ze de coronacrisis hebben aangepakt, natuurlijk heel anders dan andere landen. Maar die prijs waren ze bereid om te betalen.
Daar stond de economie niet voorop.
Nee, absoluut niet. En toch zijn ze dan beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Ze zijn nu omgedraaid. Ze hebben dan wel die enorme virusaantallen naar binnen gehaald. Maar nu gaat het weer langzaam open. Hè. Ook Alibaba is daar een goed voorbeeld van. Dat Jack Ma ineens weer ten tonele verschijnt. Dat ze zeggen, we gaan het bedrijf opsplitsen. Nou, op beurskoers omhoog. Dat zijn wel positieve signalen dat China toch langzaam weer de deuren begint te openen.
Ja, want dat waren inderdaad de opvallende dingen die deze week gebeurden. Jack Ma, die kwam in 1 keer terug. Hè? De verloren zoon, die kwam weer terug in China. Alibaba gaat zichzelf opsplitsen in 6. Zegt dat wat over die koers van de regering? Zijn ze ook echt van koers veranderd?
Nou, laat ik eerlijk zijn, ik ben daar altijd heel voorzichtig mee met dit soort landen. Het zijn niet de landen die de beste track record hebben op dat gebied. Een collega van mij zegt altijd, China is geen vriend van de belegger. En dat geldt voor meer landen, zeg maar, die een communistisch regime hebben. Of een ander soort regime wat niet, zeg maar, liberaal kapitalistisch is. Mm-hmm. Dus we zitten hier natuurlijk voor BNR Beurs. Als belegger vind ik het nog steeds een heel gevaarlijk land, omdat je gewoon bepaalde beslissingen en besluiten worden gewoon vanuit de overheid overnight gemaakt. Dat hebben we bij die techsector natuurlijk gezien al 2 jaar geleden, maar ook met corona. Je ziet zo snel ineens, en dan wordt er echt niet gekeken naar, moeten de aandeelhouders wel te vriend houden, of we moeten onze economische partners niet voor het hoofd stoten. Dan zij beslissen gewoon. Ja. wat zij denken dat op dat moment het beste is. En dat wordt ook meteen de dag daarna uitgevoerd.
Nou, dat klopt wel. Maar denk je niet dat China, economisch staan ze er wat minder voor Chinese begrip in ieder geval. Denk je niet dat ook de Chinese regering nu wel inziet, we hebben die private sector, die bedrijven, hebben we nodig om ook die economie weer een boost te geven?
Nou, kijk, er zit natuurlijk een hele delicate balans tussen de macht die de communistische partij heeft. Want wat ik begrepen heb, zijn maar minder dan 5% van de Chinezen zijn ook echt communisten. Het volk wat eronder hangt. Kijk, en zolang het volk tevreden is, economische groei heeft, en ziet dat de generatie die hierna komt het nog steeds beter heeft dan de generatie die er nu zit, dan blijft de communistische partij aan de macht. Dus dat is ook meer het lange termijn plan volgens mij wat ze hebben. Hoe zorgen we ervoor dat op lange termijn die economische groei onderliggend, dat die robuust is. En dat is denk ik nog veel belangrijker dan de korte termijn beslissingen die ze nemen, met alle goede bedoelingen van dien. Maar de Chinezen denken wat dat betreft gewoon echt anders. Het gaat veel meer over macht dan over echt continue economische ontwikkeling.
Nog even kort, jij als belegger, met welke vlag sta jij te wapperen? Is het de Chinese of de Amerikaanse, met andere woorden?
Waar beleggen we liever in?
Ja.
Amerika, ja, dat heb ik net al gezegd. Het land is gewoon heel anders ingericht. Het is veel meer vriendelijk voor beleggers.
Die moeten dus ook de grootste economie eigenlijk blijven.
Ja. Kijk, Amerika heeft ook jarenlang geprofiteerd natuurlijk van de Chinese opkomst. De productiekamer van de wereld. Ik bedoel, als we China niet hadden gehad, hadden wij nu niet zulke relatief goedkope iPhones gehad. Ik noem maar wat.
Dus wij goedkoop.
daarom zeg ik relatief. Ik wist al dat mensen gaan stijgen. Hè? Nou ja, weet je hoe vaak je dat ding gebruikt? En dan reken eens terug wat je ervoor betaald hebt. En wat je er allemaal mee doet. Maar goed, dat is een andere discussie. Amerika is wat dat betreft voor beleggers is en blijft het beloofde land.
En dan kijken we wat er morgen op de agenda staat. Er komt weer een groot bedrijf met kwartaalcijfers. Het gaat om kledingketen H&M. Het bedrijf heeft een zwaar jaar achter de rug. Door de flink gestegen kosten, het vertrek uit Rusland en een reorganisatie daalde de winst. En in het vorige kwartaal leed H&M zelfs een verlies. En dan naar nieuws uit Autoland. Want eerder kwamen Volkswagen en BMW met beloftes over elektrisch rijden. En ook bij concurrent Mercedes-Benz staat een vergadering op de planning. Die gaat over de groene toekomst van de autobouwer. En tot slot komt het Duitse CBS met een inflatierapport.
Dit was hem helaas. We moeten afscheid nemen van Stan Westerter van Bond Capital Partners. Stan, ja, de luisteraar heeft het niet gezien, maar je staat hier ondanks je gebroken vinger, sta je gewoon lachend in de studio.
Ja, ik kom graag weer een keer terug.
Waarvoor dank. Voordat we helemaal afzwaaien, een tegeltjeswijsheid van Corné van Zijl uit zijn boekje, ingesproken door collega Emma. En deze keer een tip over het in bezit houden van een aandeel.
Wanneer je niet van plan bent om een aandeel 10 jaar bij je te houden, moet je het ook niet kopen voor 10 minuten.
Tot morgen.
Tot morgen.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.